onze hulp en onze enige verwachting. Staan in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt en eeuwig leeft en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Liefde gemeente, genade zij u en vrede. Van God de Vader en van de Zoon, de Heer Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Meten, wij willen gaan zingen uit Psalm 119, daarvan de versen 3 en 10. 119, 3 en 10. Gemeente wil in verbondenheid met de wereldwijde kerk ons geloof belijden. We doen dat met de oude woorden van de 12 artikelen. En dan zingen we een antwoord, een psalm waarin ook wordt gesproken van Gods heerlijkheid. De straks volmaakt te genieten heerlijkheid. Jezus openbaarde zijn heerlijkheid in Cana, maar de volmaakte heerlijkheid die komt straks. Daarom psalm 73, vers 12 als antwoord op de geloofsbelijdenis. Wij lezen vervolgens Johannes 1 vanaf vers 45 en daarna door lezen we verder met Johannes 2, de eerste 11 versen.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Johannes 1 vanaf vers 45 tot hoofdstuk 2 vers 11. Filippus nu was van Bethsaida uit de stad van Andreas en Petrus. Filippus vond Nathanael en zeide tot hem: wij hebben dien gevonden van welke Mozes in de wet geschreven heeft en de profeten, namelijk Jezus, de zoon van Jozef van Nazareth. En Nathanael zeide tot hem: kan uit Nazareth iets goeds zijn? Filippus zeide tot hem: kom en zie. Jezus zag Nathanael tot zich komen en zeide van hem: zie, waarlijk een Israëliet in welke geen bedrog is. Nathanael zeide tot hem: van waar kent gij mij? Jezus antwoordde en zeide tot hem: eer u Filippus riep, daar gij onder de vijgenboom waart, zag ik u. Nathanael antwoordde en zeide tot hem: Rabbi, gij zijt de Zoon Gods, gij zijt de Koning Israëls. Jezus antwoordde en zeide tot hem, omdat ik u gezegd heb, ik zag u onder de vijgenboom, zo gelooft gij. Gij zult groter dingen zien dan deze. En hij zeide tot hem, voorwaar zeg ik u lieden, van nu aan zult gij de hemel zien geopend en de engelen Gods opklimmende en nederdalende op de Zoon des Mensen. En op de derde dag was er een bruiloft te Kana in Galilea en de moeder van Jezus was al daar. En Jezus was ook gedoopt en zijn discipelen tot de bruiloft. En als er wijn ontbrak, zeide de moeder van Jezus tot hem, zij hebben geen wijn. Jezus zeide tot haar, vrouw, wat heb ik met u te doen? Mijn ure is nog niet gekomen. Zijn moeder zeide tot de dienaars, zo wat hij jullie zal zeggen, doet dat. En al daar waren 6 stenen watervaten gesteld, naar de reiniging der Joden, elk houdende 2 of 3 metreten. Jezus zeide tot hen, vult de watervaten met water. En zij vulden ze tot boven toe. En hij zeide tot hen, schep nu en draag het tot de hofmeester. En zij droegen het. Als nu de hofmeester het water dat wijn geworden was geproefd had, en hij wist niet van waar de wijn was, maar de dienaren die het water geschept hadden wisten het wel, zo riep de hofmeester de bruidegom en zeide tot hem, alleman, zet eerst de goede wijn op, en wanneer men wel gedronken heeft, als dan de mindere. Maar gij hebt de goede wijn tot nu toe bewaard. Dit beginsel der tekenen heeft Jezus gedaan te Kana in Galilea en heeft zijn heerlijkheid geopenbaard en zijn discipelen geloofden in hem. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, als het gaat om de heerlijkheid van de Heer Jezus, ja dan wordt daarmee in de Bijbel bedoeld dat we iets van zijn godheid zien. Godheid in de zalig maken. En dan lees je ook in de Bijbel, daar ga ik straks nog wat meer over zeggen, dat er steeds weer een bepaald aspect, een bepaald deel van zijn heerlijkheid werd gezien. Wat hebben de discipelen zich verwonderd als hij brood vermenigvuldigde voor duizenden mensen. En toen hij op het water liep, op de zee, op het meer van Galilea, en de storm gebood om te gaan liggen en het gebeurde. Wat hebben ze zich verwonderd toen hij melaatsen reinigde en zelfs doden opwekte. Het is allemaal zijn heerlijkheid geweest. Maar gemeente, wat is nou de allergrootste heerlijkheid die mensen in hem gezien hebben en die mensen nog in hem zien? Dat is de heerlijkheid die zonder is, die beschreven wordt in Lucas 7, heeft gezien in hem. Ze vluchtte tot de Heer Jezus met haar zonde. En toen sprak hij haar vrij. Hij zei, uw zonden zijn u vergeven. Toen hebben de mensen zich verwonderd. Wie is toch deze die de zonden vergeeft? En er zijn er geweest, die hebben heerlijkheid in hem gezien. Deze is machtig en deze is bevoegd om de zonden te vergeven. Weet je dat de psalmdichter ook van Psalm 32. Daarom gaan we die zingen. Die zingt van de heerlijkheid Gods die de zonden vergeeft. De grootste weldaad die een mens van God kan ontvangen. 32, vers 1, 3, 4 en 6. Gemeente, ik wil u bepalen vanavond en bijzonder bij het 11e vers van Johannes 1, waar we lezen, dit beginsel der tekenen heeft Jezus gedaan te Kana in Galilea en heeft zijn heerlijkheid geopenbaard. En zijn discipelen geloofden in hem. Tot zover. Met het thema van deze preek luidt Jezus heerlijkheid. Drie aandachtspunten. Die was verborgen. En die wordt geopenbaard. En die leidt tot, dan mag u het een zaakje zetten, meer geloof. De heerlijkheid van de Heere, gemeente. Daar wordt ook over gesproken in het Oude Testament. Dan gaat het over de aanwezigheid van God in de tabernakel en in de tempel. Misschien weten de kinderen dat ook nog wel. Dat de Heere zelf de wolkolom in de tabernakel liet zakken. Het werd, zeg maar, helemaal mistig in de tabernakel. Die wolk die de hele tijd boven de mensen gezien werd, die was naar beneden gekomen. En die vervulde heel die tabernakel. En toen heeft Mozes in die wolk met God gesproken. Dat wordt de heerlijkheid van God genoemd. Zijn aanwezigheid. Mensen waren er diep verwonderd over. Dat God zo dichtbij kwam. Maar God kwam nog dichterbij. In het Nieuwe Testament, toen hij zijn zoon heeft gezonden naar deze wereld, de Heer Jezus, de enige en de eeuwige zoon van God. Hij woonde onder ons, schrijft Johannes. Maar wie heeft hem opgemerkt? Wie heeft gezien, dit is de beloofde Messias, dit is de zoon van God? De meeste mensen liepen aan hem voorbij. Ze zagen helemaal geen, ja, vul het eens in, heerlijkheid in hem. Hij was een gewoon mens voor hen. Het is precies zoals we dat lezen in Jesaja 53. Hij had geen gedaante of heerlijkheid waarom wij hem begeerd zouden hebben. Jesaja tekent hem zelfs als een man van smarten, verzocht in ziekte en krankheid. De mensen verborgen zelfs hun gezicht voor hem, ze wilden hem zelfs niet zien. Ze zagen helemaal geen heerlijkheid. Een gewoon mens, zeiden ze. Een gewoon kind, en een gewone puber, en een gewone man, naarmate hij ouder werd. En toch, Johannes zegt iets anders, gemeente. Johannes schrijft in het eerste hoofdstuk van zijn evangelie, dat hij heerlijkheid in hem heeft gezien, vers 14, en het woord is vlees geworden, dus de profetie is mens geworden, en heeft onder ons gewoond, getabernakeld staat er letterlijk, en dan komt het, staat dus haakjes, en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als des enige geborene van de Vader. Vol van genade en waarheid. Hoe kan Johannes dat dan zeggen? Terwijl al die andere mensen het niet hebben gezien. Hoe Johannes dat kon zeggen? Nou, hij heeft de Heer Jezus op de berg der verheerlijking gezien. En toen veranderde zijn lichaam. Het begon te glanzen. En zijn haar. Alles begon te schitteren. Toen zag hij de Heer Jezus. Met goddelijke heerlijkheid. Alleen hij en Petrus en Jacobus waren daarbij. En toen hebben ze het gezien. En ook gehoord. Want ze hoorden de stem van de hemelse Vader. Deze is mijn geliefde zoon. In de welke ik een welbehagen heb. Hoort hem. Je moet naar hem luisteren. Maar gemeente, ook op andere momenten heeft Johannes heerlijkheid in de Heer Jezus gezien. En niet alleen Johannes. andere discipelen, Petrus en Jacobus en Filippus en Nathanael. Ja, die Nathanael-gemeente, zullen we die eens heel even van dichtbij bezien? Er is net van gelezen, u weet het wel. Hè? De heer Jezus ging discipelen roepen. Eerst Andreas en Johannes, dat waren de discipelen van Johannes de Doper. Maar ze gingen Jezus volgen. En dan wordt Petrus geroepen. En dan wordt Filippus geroepen. En Filippus die gaat Nathanael roepen. Filippus gaat op zoek, waar is Nathanael? Hij weet, die verwacht de Messias. En Filippus gelooft dat hij de Messias heeft ontmoet. En dan vindt hij hem. Misschien wel na een hele lange tijd zoeken, dat weten we niet. Maar hij vindt hem onder een boom. Onder een vijgenboom. Daar heeft hij blijkbaar een soort hutje gemaakt waar hij zich kon terugtrekken. En dan zegt hij tegen Nathanael, kom, wij hebben de Messias ontmoet. Hij is gekomen van welke Mozes in de wet geschreven heeft. En de profeten, namelijk Jezus, de zoon van Jozef van Nazareth. Oh, wat is die teleurgesteld, deze Filippus, als Nathanael een afwerend gebaar maakt en zegt, houd toch op man, dat kan toch niet. Hoe kan die nou uit Nazareth komen? Dat is toch niet de plaats van waar we de Messias verwachten? Kan uit Nazareth dan iets goeds komen? Maar Filippus laat zich niet uit het veld slaan. Hij zegt niet, nou ja, dan zoek je het maar uit. Als jij het niet wil geloven, dan blijf je maar onder de vijgenboom zitten, maar ik ga weer terug. Nee, zeg, kom mee. Kom en zie. Je moet hem zien. Dan kan het niet anders. Dat zou wel. Of je zult het ook geloven, dat hij het is. Terwijl de Heer Jezus er helemaal niet speciaal uitzag. Die had niet een gezicht waarvan je kon zeggen, oh ja natuurlijk, dat moet hem zijn. Dat is zo'n goddelijk uiterlijk wat hij heeft. Nee, hij was een gewoon mens om te zien. Maar Filippus geloofde dat de Heer Jezus in het hart van Nathanael kon komen. De deur van het hart van Nathanael kon openmaken, zodat hij zou gaan geloven. En dan brengt inderdaad Filippus Nathanael bij de Heer Jezus. En dan zegt de Heer Jezus tegen hem. Waarlijk, een Israëliet in welke geen bedrog is. Nou, zegt Nathanael, hoezo? Waar kent u mij van? U weet toch helemaal niet wie ik ben? Hoe kunt u dan zeggen dat ik geen bedrog ken, dat ik oprecht ben? Hoe weet u dat dan? En dan, gemeente, laat Jezus iets zien van zijn heerlijkheid, van zijn godheid. Want een gewoon mens kon niet weten waar Nathanael was. Blijkbaar was hij heel goed verborgen daar. Maar de Heer Jezus zegt het. Toen je werd gehaald, Nathanael, door Filippus, toen wist ik al waar je was. Ik zag je onder de vijgenboom zitten. En dan bedoelt de Heer Jezus daarmee. En dat begrijpt deze Nathanael goed. Dat hij ook zijn gedachten kende. Dat hij wist dat Nathanael bezig hield. En dan, oh ja, dan roept deze Nathanael het uit. Maar dan bent u de zoon van God. Dat u dat weet. Dat is een duidelijk bewijs dat u de zoon van God bent. Gij zijt de zoon van God. Gij zijt de koning Israëls. Bijzonder, hè? Dat moet voor de Heer Jezus ook wat geweest zijn. Dat iemand die hij riep, dit al mag zeggen. Want voordat de andere discipelen dat ook gingen zeggen, duurde het nog een hele tijd. En wat zegt de Heer Jezus dan? Ja, Nathanael, omdat ik dat gezegd heb, heb je mij geloofd. Maar weet je, Nathanael, je gaat nog grotere dingen zien dan deze. Dit is nog maar het begin. Ik ga je veel meer laten zien van wie ik ben. En waarom ik gekomen ben. En dan zegt de Heer Jezus, dat is het slot van het eerste hoofdstuk. Voorwaar zeg ik u lieden. Van nu aan zult gij de hemel zien geopend. Kijk eens, zoals Jacob de hemel geopend zag. En de engelen Gods opklimmende en nederdalende op de zoon des mensen. Engelen die op en neer gaan. op en neer. Dat was bij Jacob, maar nou zul je het ook zien bij mij. Want ik ben degene waar Jacob naar uitzag. Dat is een belofte, gemeente. En de Heer Jezus gaat die belofte vervullen. Gemeente, zo moet u ook de Bijbel lezen. He, u moet de Bijbel lezen eigenlijk op twee manieren. Als het gaat om wie is de Heer Jezus. Misschien kent u die boeken wel van dominee C. Haring. Wie is Jezus van Nazareth? Het is wel goed om dat boek eens te lezen. Of allebei die boeken. Zijn eerste deel en een tweede deel. Dan moet u eigenlijk door twee brillen kijken. De eerste bril is, wat zegt het Oude Testament over hem? Hoe zou de Messias verschijnen? Hoe vaak heeft Jezus dat niet gedaan, hè? Er staat geschreven. En dan citeerde hij Jesaja bijvoorbeeld, dat hij blinden het gezicht zou zien. En dat hij gevangenen in vrijheid zou stellen. En dat hij armen vergeving van zonden zou geven. Dat doden zouden worden opgewekt. Nou, dat gebeurt. Ik ben het. Heden is deze schrift in uw oren vervuld, zegt de Heer Jezus dan. Maar dan is er nog een tweede bril. En dat is, gemeente, wat hij doet wat geen mens kan doen. Wat geen mens kan doen, geen gewoon mens. Dat zijn de wonderen. Dat is hetzelfde als wat ik net al zei. Maar dan vanuit het perspectief van, ja, dit kan toch alleen God doen. Steeds hoor je dat ook terug, hè. Het is bijna een refrein. Dat de mensen, in het bijzonder de discipelen, zeggen, maar wie is toch deze die de wind en het water gebiedt om stil te worden, het gebeurt. Wie is toch deze die de zonde vergeeft. Wie is toch deze die de doden opwekt. En het antwoord is, waarlijk, deze is Gods zoon. En zo, gemeente, gaan we naar de bruiloft te Kana. Die staat in nauw verband met dat eerste gedeelte. En op de derde dag was er een bruiloft te Kana in Galilea. Dat is vlakbij Nazareth. Waar de Heer Jezus is opgegroeid. En we lezen dat de moeder van de Heer Jezus er ook is. Waarschijnlijk is het een familielid, neef of misschien wel een broer of een zus van de Heer Jezus die trouwt. En er staat, en Jezus was ook genood en zijn discipelen tot de bruiloft. Gemeente, tot nu toe zien we dat de heerlijkheid van de Heer Jezus voor al die mensen nog verborgen was. Maria, ja, zij had er wel iets van gezien. En van gehoord, hè, toen de engel Gabriel kwam en haar vertelde wie het kind is dat ze zal gaan krijgen, de zoon van God. En toen de herders kwamen vertellen wat er gebeurd was in Ephrata's velden, de engelen zang. En wat de engel had gezegd over het kind dat geboren is, over de zaligmaker. Ja, toen heeft ze heerlijkheid in hem gezien. En ze heeft er ook een lied over gezongen, de lofzang van Maria. Ze heeft ook heerlijkheid gezien, jongens en meisjes. Dat weten jullie wel, hè? Toen Jezus 12 jaar oud was. Toen hij daar zat tussen de rabbijnen. En die rabbijnen zich verbaasden over de kennis van dit jonge jongetje. Die 12-jarige Jezus. Hij wist zoveel. Waarschijnlijk meer dan zij. Ze zagen toen heerlijkheid in hem. Maria heeft daar ook iets van gezien. Maar dan blijft het zo lang stil. Gemeente, hij lijkt een gewoon mens te zijn. Zijn heerlijkheid blijft maar verborgen. Ja, zojuist was het Nathanael die heerlijkheid in de Heer Jezus heeft gezien. Maar voor het overige, het is nog zo verborgen. Maar we gaan onze tweede gedachte. Die wordt geopenbaard. Meent u, in welke weg gaat de Heer Jezus nou zijn heerlijkheid tonen? Wanneer gaan mensen verwonderd uitroepen, maar deze is door God gezonden? Of zelfs, maar deze is Gods zoon. Wanneer gebeurt dat? Moet je maar eens opletten, gemeente, altijd Dat gebeurt nou altijd als mensen vastlopen. Als mensen niet meer weten hoe het verder moet. Als daar een meisje gestorven is, een dochtertje van je Iris, 12 jaar oud, dan weet je Iris niet meer hoe het verder moet. En dan zegt Jezus, kom, zie op mij. En dan gaat de Heer Jezus dat meisje opwekken uit de dood. En dan komen melaatsen tot hem. Ze kunnen niet meer naar een dokter, er is niemand die hen kan genezen. En dan gaat Jezus hen genezen. Dan komt een vrouw, een zondares, tot de Heer Jezus. Terwijl hij bij Simon de Farizeeër aan de tafel is. En die vrouw heeft gehoord dat Jezus zo onhartelijk is ontvangen. Zijn voeten waren niet gewassen. En hij was niet begroet zoals anderen begroet werden. Dat heeft haar zo'n verdriet gedaan. Dan gaat zij zijn voeten nat maken met haar tranen. En ze zalft ze met olie. En ze droogt die voeten af met de haren van haar hoofd. En dan zegt Jezus dat haar zonden vergeven zijn. Hij zegt het tegen die vrouw, uw zonden zijn u vergeven. Zij kwam met niets, met schuld. Ze was vastgelopen met zichzelf. Weet je, zo zou ik nog een poosje door kunnen gaan. Mensen in nood. En dan gaat de Heer Jezus zijn heerlijkheid openbaren. Ziet u dat hij dat hier ook doet? Hij wacht. Hoe lang wacht hij? Nou, totdat Maria zijn moeder tot hem komt en zegt, de wijn is op. Er is niets meer. Men vierde in die tijd wel 7 dagen lang een bruiloft. En de gewone drank, ja, zoals bij ons voor volwassenen koffie en voor kinderen frisdrank. Of, tegenwoordig drinken steeds meer mensen ook wel gewoon water. Of water met een prikje, je weet het allemaal wel. Nou, de gewone drank was toen wijn, een vrij lichte wijnsoort was dat. Waar je ja, de hele dag wel van dronk, zonder dat je er dronken van werd. Natuurlijk, als je er af en aan van bleef drinken, dan kon je echt wel dronken worden. Maar dat was niet de bedoeling. En dan was het natuurlijk tot oneer van het bruidspaar. Dat de wijnvoorraad op was. Hoe kan dat nou? Ze hebben toch een gastenlijst gemaakt. Zoveel mensen voor de hele dag, zouden we zeggen. En dan weet je toch wat je moet inkopen. Stel dat hier een bruidspaar is. Dat in eigen beheer de bruiloft organiseert. Ze huren een locatie af. Dan weet je toch hoeveel mensen je uitgenodigd hebt. Bijvoorbeeld voor het diner. Nou, dan weet je ook wat je in moet kopen. Dat moet toch geen verrassing zijn. En toch lijkt dat hier wel het geval te zijn. En hoe komt het toch? Dat de wijn op is. Ja, zegt u, dat kun je niet weten. Dat staat er niet. Als u goed leest, staat het er wel. Ja, het staat er wel. Ik zal het u straks vertellen. Wij gaan eerst zingen. Wij gaan zingen, gemeente, Psalm 68, vers 10. De Heere die in de nood komt met zijn overvloed. Jezus' heerlijkheid, die was verborgen, maar die wordt geopenbaard. Weet je, ik had u een vraag gesteld, hoe komt het toch dat de wijn op is? Heeft het bruidspaar het dan zo verkeerd gedaan? Hebben ze dan niet goed gerekend? Nou, het antwoord is ja en nee. Ze hebben wel goed gerekend. Ze hebben natuurlijk de daggasten heel goed in kaart gebracht. Zoveel mensen komen er 7 dagen lang. En de Heer Jezus hadden ze ook uitgenodigd. Maar gemeente, hij kwam niet alleen. Hij kwam met zijn 13e. En dat kon het bruidspaar nooit geweten hebben toen ze de wijn gingen inslaan. Want zo begint deze geschiedenis en op de 3e dag. De dag ervoor heeft de Heer Jezus discipelen geroepen en de dag daarvoor. Maar die wijn was natuurlijk al weken daarvoor ingekocht. Men had alles al klaar. De Heer Jezus heeft dus zelf gezorgd voor een gebrek aan wijn. En daarom is het eigenlijk ook heel erg logisch dat Maria naar hem toe gaat en zegt, ze hebben geen wijn. Ja, het mocht, een rabbi mocht zijn discipelen meenemen, dat was algemeen bekend. En dat heeft de Heer Jezus dan ook gedaan. Maar ze laat daarmee wel zien, ja zoon, daar komt nu wel een probleem van. Hoe moet dat nu? Vindt u dat niet mooi, gemeente? Dat er waar de Heer Jezus komt, hij mensen gebrek laat lijden. Ja, mooi. Ik vind het mooi. Ik vind het prachtig. Toch? Waar Jezus komt, gemeente, daar komt gebrek. Of moet ik het anders zeggen? Daar laat hij zien dat we gebrek hebben. Daar gaat hij de ogen openen van mensen. En dan laat hij zien, weet u wel, dat u diep ongelukkig bent. Dat als u zonder God leeft in deze wereld, dat u helemaal geen toekomst hebt. Dat u maar een beetje ronddwaalt op aarde. En helemaal niet weet waarheen u gaat. Zoals iemand soms maar wat rondjes rijdt door de stad en je vraagt aan die persoon, waar ga je naartoe, hoor, dat weet ik niet, ik rij maar wat, zie wel. Beetje doelloos. Heel doelloos. Heel veel mensen, gemeenten, zijn doelloos op aarde. Ze weten niet wat het grote doel is waarvoor ze op aarde zijn. En u? Weet u het? Nou, dat gaat de Heer Jezus wel tonen. Hij laat zien, we zijn op aarde om God de heerlijkheid te geven. Om God te prijzen, te dienen in ons leven. En dan gaat hij laten zien, dat doet u niet. Dat heeft nog nooit iemand uit zichzelf gedaan. Zo zijn we geboren, gemeente. Als afgodendienaars. Niet als dienaars van God. Want de Heer zegt het zelf. Ik heb rondgekeken op deze aarde. En er was helemaal niemand die God zocht. Er is niemand die naar God heeft gevraagd. Maar dan gaat de Heer naar mensen vragen. En de Heer is het die reeds in het paradijs zijn zoon beloofde. Niet Adam, niet Eva hebben gevraagd om een weg terug naar God, nadat ze hadden gezondigd. Oh nee, als de Heer daarop had moeten wachten, gemeente, dan was er nooit een zaligmaker gekomen. De Heer beloofde het zonder dat er om gevraagd werd. Vindt u dat nou geen groot wonder? Dat de Heer dat gaat laten zien, waar zijn zoon gepredikt wordt, ja, waar de Heer Jezus verkondigd wordt, daar gaat de Heilige Geest, gemeente, ogen openen. Openen voor je grote armoede. Dat je schuldig staat tegenover God. Zoals de wijn op was, gemeente, zo moeten we gaan beleiden. O God, alles is op bij mij. Ik heb alleen maar lege handen. Ik heb niets waarmee ik u tevreden kan stellen. Ik heb alleen maar vuile, onreine, schuldige handen. Wat een zegen, gemeente, als de ogen opengaan. Want juist als ons gebrek wordt getekend, onze onreinheid en onze schuld, oh, wat komt er dan een verlangen met Maria, dat de Heer Jezus in ons leven zal gaan handelen. Dat hij tot mijn ziel spreekt. Door middel van zijn woord en zijn geest. Zie, hier ben ik. En dat we de stem van de Heer Jezus gaan horen en verstaan. En dat we hem gaan volgen, zoals hij dat zelf zegt in Johannes 10. Zijn stem. Hij doet dat in de weg, mag ik het zo zeggen, van het op. Hij wacht niet, gemeente, tot er nog een beetje wijn is. Maria zegt ook niet, nou we hebben nog ongeveer 20 liter. Nee, alles is op. Alles is op. De Heer is een volkomen zaligmaker. Hij doet het of niet, of helemaal alleen. Dat heb je wel eens, hè. Dat je iets vraagt aan iemand, wil je dat voor me doen? En zegt, dan zal ik je helpen. Dat zegt, nee, ik doe het of alleen, of ik doe het niet. En hij zegt, nou doet u het dan maar helemaal. Want ik kan het niet. Of dat je als kind iets betaald moet krijgen, je hebt het geld niet, of in ieder geval maar heel weinig. En dat papa zegt, ik betaal het wel helemaal voor je. Nee, ja, maar pap, ik wil ook wel wat geven. Nee, dat hoeft niet, ik betaal het helemaal alleen. Ik betaal alles. Zo is het nou, gemeente. Als het gaat om de zaligheid, dan zegt de Heer met eerbied gezegd, ik betaal het helemaal alleen. Alleen het bloed van mijn zoon. Dat reinigt van alle zonden. Gemeente, dan ziet u dat Maria ook moet leren. Ze moet twee dingen leren. En wij met haar. Het eerste wat ze moet leren, is dat zij geen streepje voor heeft. Want de Heer Jezus antwoordt haar op een best wel wat afstandelijke manier. Hij zegt, vrouw, wat heb ik met u te doen? Dat is het eerste. Vrouw, zegt hij tegen zijn moeder. Bedoelt hij dat onhartelijk, liefdeloos? Nee, natuurlijk niet. Gemeente, zo kan de Heer Jezus niet eens zijn. Hij kan alleen maar uit liefde tot haar spreken. Met respect. Maar hij wil haar wel een les leren. En ons ook. De les, gemeente, die de Rooms-Katholieke Kerk niet begrepen heeft. Want daar wordt geleerd dat we tot de heiligen moeten en kunnen gaan. Die dan voorbeden doen bij de Heer Jezus. Maar dat is helemaal niet nodig. Want de Heer zegt, vrouw, wat heb ik met u te doen? Bemoeit u zich niet met mijn zaak hier op aarde. Ik ben hier de wil van mijn vader aan het uitvoeren. Dat had hij eigenlijk ook gezegd toen hij 12 jaar oud was, hè. Wist u dan niet dat ik moest zijn in de dingen van mijn vader? Dus Maria, gemeente, wordt op haar plaats gezet. Ze is moeder en ze krijgt respect en liefde van hem. Maar ze mag niet menen dat zij als moeder iets te zeggen heeft. Dan moet zij ook, net als alle anderen, van genade leven. Meneer, mag ik het misschien even nog wat dichterbij brengen wat dat betreft? Maar ik spreek denk toch maar even namens de Broeders Kerkenraad. En namens mezelf. Een ambtsdrager heeft ook geen streepje voor bij de Heere. Een dominee, hoe godzalig die ook is, al zou je Luther of Calvijn zijn geweest, gemeente, moet net zo goed als iedereen, als een zondaar, als een goddeloze, gerechtvaardigd worden, gereinigd worden. Vanmorgen hadden we heiligavondmaal in Dordrecht, en het is mijn gewoonte, gemeente, om dan als laatste zelf ook een stukje brood te nemen en een slokje van de wijn. Toen heb ik tegen de gemeente gezegd, weet u, eigenlijk zou nu iemand het aan mij moeten geven. Dat stukje brood als een teken van, ik moet het ook ontvangen. Net zo goed als alle andere mensen. Ik ben geen haartje beter. Maar ik mag dan gelukkig, net als die anderen, ook zien op hem. En zo is het ook met Maria gegaan en met de discipelen, gemeente. Dat is de eerste les. Niemand heeft een streepje voor op grond van eigen verdiensten. Niet vanwege afkomst. Niet vanwege goed gedrag. Nee. En dan het tweede. Wat is de tweede les? Ziet u die? De tweede les zit een beetje verborgen in het antwoord van Jezus. Hij zegt, mijn uren is nog niet gekomen. of u een van de kinderen. Stel dat je heel erg graag met papa of mama, als je die mag hebben, naar de stad wil gaan om wat dingetjes te kopen. Zullen we nu gaan? En dat mama zegt, of papa, nee, nog niet. Oh, zeg je dan, dan gaan we dus niet. Nou, dat had ik me zo verheugd. Maar dat had papa niet gezegd, of mama. Die had gezegd, nog niet. Je moet nog even wachten. En hoe vaak zegt de Heere dat nou ook niet? Nog niet. De Heere stelt de vervulling van een belofte ook uit. Dr. Comrie heeft daar ook een hele preek over gehouden. Zelfs een heel boek is daarover verschenen. Over het uitstellen van de vervulling. Dat de Heere belooft en het dan later doet. Denkt u maar aan Abraham. 25 jaar heeft hij moeten wachten op een zoon. En denk aan die Canaanese vrouw. 3 keer werd ze afgewezen door de Heer Jezus. Het leek net of hij haar niet wilde helpen. Maar toch geloofde ze dat hij haar wel zou helpen. Als ze maar bleef aanhouden. De Heer beproeft gemeente. Het gaat niet om mijn tijd, maar het gaat om Gods tijd. Zullen we zo ook de Heer steeds bidden? Zou u, Heer, willen vervullen wat mij ontbreekt? Zou u het me willen schenken? Zou u me willen schenken vrede voor mijn hart? Dat ik die volle zekerheid mag ontvangen, dat mijn zonden zijn vergeven. Maar zult u ook de Heere daarin soeverein achten? Dat u zegt, Heere, wilt u het nu doen, maar mag ik ook op u wachten als u het later doet? Ik heb een vrouw mogen begraven, nog een jonge moeder. En die zag er ook zo naar uit, naar zekerheid, naar meer zekerheid. En ze mocht gaan leren wachten op de Heere. En ze is getroost gestorven. Hè? Maar ze leerde wel steeds te wachten op hoe hij haar, mag ik het zo zeggen, bij de hand nam. En door het woord haar bemoedigde. En zo ken ik er nog wel meer. Wacht op de Heere. Zijt sterk. Verwacht de Heere, lees ik. Niet afwachten, maar verwachten. En weet je hoe je dat doet, verwachten? Dat is met de hand op Gods woord. Dan zeg je, Heer, waarop ik biddend pleit. Milde handen, vriendelijk ogen, zijn bij u van eeuwigheid. Dat verwachten doe je met een beroep op Gods eigen belofte. Zoals een kind zegt, mama, je had het beloofd. U kunt nu geen nee zeggen. Dat zou niet eerlijk zijn. Dan zegt mama, oh ja, heb ik dat beloofd? Nou ja, dan moet het wel. En zo mag je de Heer ook heilig lastig vallen. Heer, u heeft het toch beloofd. Dat wie u zoekt, die zal u vinden. Wie klopt, die zal worden opengedaan. Roep mij aan in de dag der benauwdheid. En ik zal u eruit helpen. Wie tot mij komt, zegt de Heer Jezus, zal ik geen zins uitwerken. Nog niet. Dat betekent geen afstel, maar wachten op de Heer. En gemeente, dan kan die sneller antwoorden dan u wel eens verwacht. Dan lees ik in de schrift, eer zij roepen, zal ik antwoorden. Toch? Heb je dat wel eens ondervonden? Dat je tot je verrassing dezelfde dag nog antwoord kreeg. Terwijl je in je gedachten rekende met misschien nog wel weken of maanden uitstel. Of misschien dacht je, ik weet het ook niet. Misschien duurt het nog wel een jaar. En dat de Heer dezelfde dag antwoordde door zijn woord. Een geest of een dagboekstuk. Dat zo van toepassing was dat je zei, maar dat gaat over mij. Dat is de wenk van de Heer. Dat is het tweede. En dan het derde, gemeente. Er is nog iets, dat is niet dan wat de Heer Jezus zegt, maar wat Maria zegt. Wat wij ook ter harte moeten nemen. En dat is dit. Daar lezen we nog wel eens overheen, maar dat is een heel belangrijk iets wat er gebeurt. Maria gaat naar die dienaren, die dus de wijn moesten rondbrengen en de boel moesten schoonmaken en zo. Wij zouden zeggen, de serveerders. En ze zegt, luister eens goed. wat Hij, Jezus, zegt, dan moeten jullie naar luisteren. Doet dat, vers 5. Zo wat Hij u lieden zal zeggen, doet dat. Ik heb dat pas als trouwtekst meegegeven. Wat Hij zal zeggen, doet dat. Ja, maar dan weet ik ook niet wat Hij zegt wat ik moet doen. Dat kun je toch niet weten? Kijk, straks gaat Hij duidelijk een opdracht geven aan die mensen, maar dat doet Hij toch niet meer? Oh nee, gemeente. Heeft u nog nooit zo de Bijbel gelezen? Die staat toch vol met opdrachten? Bid en u zal gegeven worden. Onderzoek de schriften die u wijs kunnen maken. Die kunnen leiden en zullen leiden tot de kennis van de zaligmaker. Heb ook ander hartelijk lief, met broederlijke liefde. Geloof in mij, zegt de Heer Jezus. Blijf in mij en ik in u. En zo kan ik een heleboel opdrachten doen. Maar wat Hij zegt, hoef u niet alleen te doen. Daar hebt u mij bij nodig. Maar ik wil u alles geven. Wat u ontbreekt. Denk aan dat bekende kinderpsalmversje. Nou ja, kinderpsalmversje. Maar het is vaak een versje wat we heel jong leren. Opent uw mond. Eis van mij vrijmoedig op mijn trouw verbond. Schenk ik u alles, zegt de Heer, wat u ontbreekt. En je krijgt niet weinig. Nee, mild en overvloedig wil Hij het geven. Maar, meer ook, alles om de tijd van de Heer. Weet je, wat een goed advies van Maria. En ik geef u dat graag mee. Augustinus zegt dan in zijn gebed, Heere, wat u beveelt, wilt u dat ook geven? En beveel dan maar wat u zelf schenkt. En inderdaad, haar vertrouwen wordt niet beschaamd. Want dan komt het moment dat de Heer Jezus die mensen de opdracht geeft om de watervaten te vullen. We lezen in vers 6, en al daar waren 6 stenen watervaten gesteld naar de reiniging der Joden, elk houden de 2 of 3 metreten. Nou, 6 stenen watervaten, gemeente, dan moet u denken aan een grote staande kruik, waar als het gaat om 3 metreten er 118 liter water in komt. Dus 6 keer 118 liter als ze alle 6 zo'n grote omvang hadden. Maar blijkbaar hebben ze niet allemaal dezelfde maat. Sommige 2, sommige 3. Als ze alle 6 dus van 3 metreten waren, dan hebben we het over 6 keer 118 liter. Zal iets minder geweest zijn. Maar toch, vele honderden liters water. En dan doen ze dat, ze vullen ze zelfs tot boven toe. Ze doen nog meer dan die zegt. Ja, ze zeggen, wat een dwaasheid. Jongen, jongen, je gaat toch geen watervaten vullen met water, terwijl je wijn nodig hebt. Tja. Doet me denken aan de Aman gemeente, die zei ook, van dat ga ik niet doen. Maar was ze in de Jordaan? 7 maal, kom nou. Wat een gekke opdracht. En gemeente, misschien zeggen de mensen dat ook wel tegen je. Ben je toch een dwaas om op zondag naar de kerk te gaan? Wat zeg je? Ga je daar de stem van God horen? Staat gewoon een mannetje op de kansel. En dat boek wat hij uitleest, dat is door mensen geschreven, toch? Geloof je er echt in dat het van God is? Kom nou toch. Ja, dat is dwaasheid, zegt apostel Paulus, voor heel veel mensen. Het is de Joden ergernis en de Grieken dwaasheid als het gaat om het geloof in de Heer Jezus Christus. Hangende aan het kruis heeft Hij verzoening gedaan voor de zonde. Gemeente, voor veel mensen is dat een grote dwaasheid. Ook voor mensen die zich christen noemen. Denk aan een professor in de theologie. Die zei, als het gaat om de verzoening door voldoening, houd toch op, geef mij een portie maar een fikkie, zei hij. Dat hoef ik niet. Maar het is een kracht Gods voor degenen die Hem geloven. Gemeente, wat een grote zaak die de Heere wil geven in de weg van de middelen, de prediking en de sacramenten. En als u de Heere Jezus mag kennen, ook dan weet u toch als geen ander wat het is als Hij tegen u zegt, ik ben uw vrede. Ik ben uw heil alleen. Dan gaat het verstand te boven. Dan zeg je het met die dichte weg, wereldweg, schatten. Je kunt niet bevatten hoe rijk ik wel ben. Die rijkdom gaat alle aardse rijkdommen te boven. Zoals ik het pas las, u heeft het misschien ook wel gelezen in dat interview met dominee Moelkerk. Ik vond het zo mooi wat hij zei. Dat hij een keer zat onder het gehoor van dominee van de Poel, een oud-gereformeerde gemeentedominee. En die dominee zei tegen de kinderen: kinderen, hebben jullie wel eens op schoot bij de Heer Jezus gezeten? Nou, dat is het. Op schoot bij de Heer Jezus zitten. Wat geeft dat een vreugde en vrede? In het geloof, gemeente, dan mag je aan hem overgeven. En dan is er geen vrees meer. Zelfs niet meer voor de dood. Dan ga je zingen met Psalm 23. Hij leidt mij ook door de schaduwen van de dood. Ik zal niet vrezen. Zijn stokken, zijn staf, die vertroosten mij. Dat is iets, gemeente, waar de wereld dan toch wel bij tijden jaloers op wordt. Ik zal nooit vergeten hoe eens een man die zei dat hij atheïst was. Op de universiteit, toen ik vertelde dat ik dominee moest worden. En toen zei hij tegen mij: eigenlijk ben ik toch wel jaloers op jou. Maar jij hebt iemand die jou zegt wat je moet doen. En ik heb niemand die mij dat zegt. Nou, dat is het toch. Dan bemerken mensen toch. Er is een ander die je leidt. En er is een toekomst voor je weggelegd. Wat geeft dat inderdaad een bijzondere vreugde. En een bijzondere vrede. En dan geeft hier Jezus de opdracht: schep maar in een kannetje of een kruikje vanuit die watervaten en breng het bij de hofmeester. De hofmeester, dat is de ceremoniemeester. En ze doen het, ze hebben een kruikje gevuld, ja, met het vocht uit die grote vaten. En dan gaan ze naar de ceremoniemeester en ze kijken gespannen toe, wat zal hij zeggen? In gedachten zien we hem uit het glas drinken. Of uit de beker drinken. Hij schudt zijn hoofd. Hij drinkt nog ervan. En nog. Geef me nog eens wat. Hoe kan dit? Hij roept de bruidegom en zegt: wat is hier gebeurd, man? Ik wist niet dat je zulke lekkere wijn had. Dit is de beste wijn die hier tot nu toe geschonken is. En dat is toch niet de gewoonte? We doen toch altijd eerst de beste wijn aan het begin van de bruiloft. En naarmate mensen meer gedronken hebben, ja, dan proeven ze toch minder de kwaliteit. En dan gaan we de mindere kwaliteit doen. Maar u hebt de beste kwaliteit voor het laatst bewaard. We gaan naar de derde gedachte, gemeente. Want Jezus' heerlijkheid, die was verborgen. En die wordt geopenbaard. Maar waarom en waartoe? Die leidt namelijk tot geloof en tot meer geloof. Ja, u zult zeggen, dat snap ik wel. Als zoiets gebeurt, dat is natuurlijk bizar. Dat honderden liters water in de beste kwaliteit wijn veranderd is. En misschien denkt u bij uzelf, gebeurde dat nog maar eens een keertje. Dat zou toch wel heel bijzonder zijn, hè? Zou echt een wonder zijn. Ja, dat is waar. Maar gemeente, ik neem je toch even mee naar Augustinus. Augustinus zegt: waarom verwondert u zich over wat er in Cana gebeurd is? Dat doet God toch nog steeds? Ik lees het u voor. Het wonder van onze Heer Jezus, waarbij hij wijn uit water maakte, hoeft geen verwondering te wekken bij degene die weet dat God dit heeft verricht. Hij die op die bruiloftsdag wijn maakte in de 6 vaten, die hij met water liet vullen, is immers dezelfde die dat ieder jaar in de wijnstokken bewerkt. Wat de dienaars in de vaten goten, verandert het toedoen van de Heere in wijn. En precies zo verandert wat de wolken uitgieten, door toedoen van dezelfde Heere in wijn. Maar over dit laatste verwonderen wij ons niet, omdat het ieder jaar gebeurt. Door de voortdurende herhaling is onze bewondering erdoor verdwenen. Maar eigenlijk verdient het een grotere waardering dan wat er met de watervaat is gebeurd. Weet je wat een les, hè? Dat als u een glaasje wijn zou drinken, dat u mag zeggen: maar God heeft water in wijn veranderd. Alleen heeft er iets meer tijd voor genomen dan in Kana. Het heeft een aantal maanden geduurd. En zo is het ook met het brood. De tarwekorrels die gezaaid worden. En uiteindelijk leidt het tot veel meer tarwekorrels. Waar brood van gebakken wordt. God heeft wat meer tijd genomen, zegt Augustinus. Om het brood te vermenigvuldigen. Diepe gedachte dat de wonderen elke dag te zien zijn. Maar zien we het nog? En dan zegt Augustinus, dat is ook nog dat is het laatste voorbeeld. Hij zegt, als er een babytje geboren is. Vinden we dat niet net zo'n groot wonder als toen de Heer Jezus een mens heeft opgewekt uit de doden? Waarom vinden we de opwekking van een dode een groter wonder dan wanneer er een kindje geboren is? Want als een kindje geboren is, 9 maanden ervoor of, nou ja, misschien ietsjes korter of soms ietsjes langer. Ja, was er nog niks. Ja, 2 celletjes kwamen bij elkaar. Wat een wonder. Dat is de eerste gemeente. Laat ons verwonderen over alles wat de Heere doet. En als mensen zeggen, ik kan niet in God geloven. Nou, dan zegt u maar, kunt u dan mij vertellen hoe het kan dat een boom wortels heeft die water opzuigen. Dat de vruchten aan de boom komen. En dat een klein boompje groter wordt. Kunt u mij vertellen hoe mensen geboren worden. Hoe het toch kan dat, ja, dat in het hoofd zoveel dingen gebeuren die het lichaam aansturen. Dat kan toch niemand maken? En zo zou ik nog genoeg voorbeelden kunnen geven. Ik herinner me nog de docent biologie op de middelbare school. Die zei, jullie mogen altijd spieken met je eigen lichaam. Dus je mag naar je vingers kijken. En je mag in je neus voelen. Nou, dat is ook als het gaat, gemeente, om die grote vraag. Bestaat God? Ja. Kijk maar in de spiegel. Kijk maar naar elkaar. Dan een tweede gemeente, een geloof dat hij dat alleen kan doen, wordt versterkt. En ze geloven, hij is niet zomaar een mens, niet zomaar een profeet. Ze geloven, en wat Filippus al zei, hij is de beloofde waar Mozes van heeft gesproken. Gemeente, is er nog een aspect wat hun geloof versterkt, en dat blijft vaak erg onderbelicht. En dat is namelijk de lijn die wij mogen trekken en moeten trekken van het wonder naar de Heer Jezus toe. Als de Heer Jezus het brood vermenigvuldigt en alle mensen gegeten hebben, dan zegt hij, maar ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald. Geloof in mij. Eet van mij op een geestelijke manier. En geloof. Het geloof is de mond van de ziel. En als de Heer Jezus water in wijn verandert, dan zegt hij later, ik ben de ware wijnstok. Ziet u hoe het beeld naar hem getrokken wordt? En als hij mensen geneest, dan zegt hij, ik ben gekomen, niet voor gezonde mensen, maar voor zieke mensen. En dan bedoelt hij mensen die zich schuldig weten voor God. Die weten dat ze een schuld hebben die vergeven moet worden. En gemeente, de Heer Jezus laat ook zien dat wie in hem gelooft, geen karig God aan zijn zijde heeft, maar een God die overvloed geeft. Dat laat hij hier zien, maar ook later zegt hij het. Mijn schapen, zegt hij, hebben overvloed. Er is genoeg. Ik hoorde pas een oude dominee zeggen, die zei tegen mij, we hadden een groepsgesprek in Dordrecht. Toen had ik het ook over de bruiloft te Kana. Toen zei hij, dat vond ik mooi. Hij zegt, de les is dat wat Jezus doet, dat kunnen we nooit opmaken. Dat kunnen we nooit meer opmaken. In dit leven niet en straks niet. En die mensen konden al die liters wijn niet meer opdrinken. Het was al aan het eind van de bruiloft. De voorraad was te groot. Gemeente, Gods genade kun je nooit opmaken. Ja, maar als ik heel veel zonde doe. Nee, je kunt nooit meer zonde doen, zeggen vaak de Puritijnen zo mooi, dan Gods genade ze weer kan vergeven en kan uitwissen. Dat is natuurlijk geen oproep om dan maar makkelijk te leven, dat begrijpt u. Maar nooit moet iemand denken, ik ben een te grote zondaar. Gods genade, Gods vrede, Gods liefde, gemeente, die zijn onuitputtelijk, die hebben geen bodem. Grondeloze barmhartigheid. Zo lezen we toch in het doopformulier. Dan is er nog iets, gemeente, waardoor de discipelen geloofden, hij is de beloofde Messias, juist aan de hand van dit wonder. Dat Jezus geen doden opwekte, als eerste wonder. Dat hij geen zieken genas. Maar juist op een bruiloft, water en wijn veranderde. Waarom dat wonder? Kun je zeggen, ja, in het paradijs was het eerste wat we lezen over de mensen, dat ze een huwelijk gingen sluiten. En nu doet de Heer Jezus dat ook. Dat is een mooi aspect, zeker. Staat ook in ons huwelijksformulier. Maar er is nog meer van te zeggen, gemeente. Ik neem u even mee naar Noach. Wat doet Noach als de aarde verdronken is door water? En Noach gaat de ark uit. Wat doet hij dan? Ja, dan bouwt hij een altaar. Ja, hij doet nog iets. Hij bouwt een wijngaard. Dan gaat hij wijn drinken. Hij drinkt te veel. Wijn. Teken van een nieuwe fase. Weet je, als de verspieders uit Kanaan komen, dan nemen ze trossen druiven mee uit het dal van Eskol. Beeld van het beloofde land. Als Jacob stervende is, zo lezen we in Genesis 49, gemeente, dan wijst hij erop dat als de beloofde komt, de beloofde Messias, dan zal er veel wijn zijn in het land. Ik lees het u voor. Genesis 49, vers 10 tot en met 12. De scepter zal van Juda niet wijken, nog de wetgever van tussen zijn voeten, totdat Silo komt. En hem zullen de volken gehoorzaam zijn. En dan komt het. Hij bindt zijn jonge ezel aan de wijnstok. En het veulen van zijn ezelen aan de edelste wijnstok. En hij wast zijn mantel in druivenbloed. Hij is roodachtig van ogen door de wijn. En wit van tanden door de melk. Dus wat is het beeld? Er zal, als de Messias zich openbaart, zoveel wijn zijn dat je je kleren erin kan wassen. Nou gemeente, er stonden toch 6 reinigingsvaten? Daar kon je je kleding wel in wassen. Al die bruiloftsgasten hadden hun kleding erin kunnen wassen. In de wijn. Zoveel is er. Zullen de discipelen hebben gezien. Dat zal de Heilige Geest hen hebben bekendgemaakt. Zien jullie hier de belofte die gedaan is op het sterfbed van Jacob in vervulling gaan? Meent de Heer Jezus heeft het nog 1 keer beloofd. Aan de avondmaalstafel, dan zegt hij, ik zal niet meer drinken van de wijn, totdat ik in het koninkrijk van mijn vader zal zijn gekomen. Tot op 10 dag, wanneer ik met u dezelfde nieuw zal drinken, in het koninkrijk mijn vaders. De gemeente, dat doet mij denken, terugdenken, aan die oude vrouw, die ik ontmoette. Was net bevestigd tot dominee, en de volgende dag had ik mijn eerste trouwdienst. En ik preekte over de bruiloft te Kana. En een paar dagen later bezocht ik die oude vrouw. En ze keek me een poosje aan. Toen zei ze, die preek over de bruiloft in Kana, dominee, de beste wijn voor het laatste. En toen glansden haar ogen. Uw ogen ook. Heere, de beste wijn, die bewaart u voor het laatst. Heerlijk zal het wezen, als de bruiloft van het lam zal zijn aangebroken. En zoals een van uw knechten het heeft gezegd, dan zal de Heer Jezus als de grote gastheer bedienen. Hij zal gerecht na gerecht komen brengen. En ze zullen het nooit meer op kunnen. Zoveel heerlijkheid, ingaan in de vreugde des Heeren. O, wil geven dat onze ogen op hem gericht zullen zijn. En dat we jong en oud zullen verlangen naar de bruiloft van het lam. Waar Johannes van heeft gezien dat de mensen daar vrolijk zijn. En dat die bruiloft nooit meer voorbij gaat. We vragen het u om Jezus wil. Amen. Meentje, wij willen tenslotte gaan zingen. Uit Psalm 93, daarvan de versen 1 en 4. ga nu heen in vrede en draag de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde Gods en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen. Zegen.